Ja, wat goed dat je luistert naar de Kim Rietvink podcast. Tof dat je luistert en tof dat je deze aflevering gekozen hebt. Dat is natuurlijk niet voor niks. Ik ga je meenemen in op deze weg, in deze journey. Met alles wat ik tegen ben gekomen, tegen ga komen. En de weg terug naar God, die voor mij zo'n beetje in 2019 bewust begonnen is. En waar ik daarvoor alle steentjes van heb gekregen. In 2019 werd het heel duidelijk, zal ik zo meer over vertellen. En vandaag voor het eerst naar de kerk. Dat had ik echt nooit gedacht. Echt nooit gedacht. Ik zal ook eventjes bepaalde dingen die ik zeg, die ook wel wat context vragen. Maar waar ik eigenlijk later wat meer in de chronologische volgorde op terug wil komen. Dus ik typ af en toe ook gewoon heel eventjes iets, zodat ik dat onthoud. Ik had dat nooit verwacht. En weet je, er zijn zoveel dingen gebeurd in de afgelopen periode waarvan ik gewoon echt zo ontzettend kan zien waarom dat gebeurd is, dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Wat ik heb geleerd door dingen vanuit mijn business. Ik ga mijn best doen om het voor nu zo volledig mogelijk te maken. Er zijn nog heel wat podcastafleveringen mogelijke die ik eraan ga wijden. Ik ga gewoon beginnen. Want ik ben in 2018 ben ik op een retreat geweest bij Robert Bridgman in Frankrijk. Hij had daar toen net een retreat center geopend en ik was gewoon echt die hard NLP, retreat, alles aan het doen. Het jaar na mijn burn-out, zeg maar. 2017 was mijn burn-out jaar. Daarin ben ik echt begonnen met spirituele ontwikkeling. En dat zette zich dus voort. Dus oktober 2019 was het volgens mij dat ik bij Robert Bridgman was. En dat was heel grappig, want ik dacht, ik ga een beetje op een yoga-retreat. Nou, dat werd snoeihard transformatie-retreat met heel diepgaand ademwerk en demonuitdrijvingen en weet ik veel. Ik heb daar ook een hele intense 1-op-1 healing sessie gehad met Robert. Dat was heel vet. Daarvoor afgaand, hij koos gewoon iedere dag iemand, of meerdere met mensen met wie hij persoonlijk ging werken. En hij kwam naast mij zitten en hij zei, jij hebt iets met het geloof, hè? 2019 was dit jaar. Zeg ik dat nou goed? Nee, 2018, sorry, 2018. Jij hebt iets met het geloof, hè? Dus ik kijk hem aan, hij zat naast me. Ik weet niet. Ja, hij zit iets van weerstand. Oh, ja. Die kan ik wel plaatsen, ja. En als achtergrondinformatie daarover. Mijn vader overleed op 11 november in 1994... En daarna overleed mijn oma in maart 95 en mijn opa in april 95. Dus binnen 5 maanden overleden drie mensen heel dicht bij ons. En toen heeft de pastoor bij het overlijden van mijn opa. Ik weet niet, mijn moeder vroeg zoiets van hoe kan dit nou gebeuren. Dit weet ik niet exact, maar ik weet wat de pastoor heeft gezegd. En de pastoor zei, dit is Gods wil. Nou, toen is mijn moeder totaal over de zeik gegaan, totaal over de rode. Want hoe kan dit Gods wil nou zijn? En mijn man en mijn schoonmoeder en mijn vader afnemen binnen 5 maanden. Dat kan God toch niet voor me willen? Nou ja, ik snap nu dat dat zeker wel kan. En dat snapte ik eigenlijk ook al een tijdje geleden wel. Omdat ik in de Law of Attraction geloof. Weet je, wat je uitzendt, trek je aan. En nou ja, goed. Hoe naar het in dit aardse leven ook is, of in dit fysieke leven. Ja, mijn moeder de ziel zal erom gevraagd hebben om dat te ervaren. Net als mijn ziel, destijds nog heel jong. Ik was 6. En dus dat is eventjes kort de achtergrond vanuit mijn conditionering rondom het geloof. Als ik er nu woorden aan zou geven. Ik heb hier nog niet heel erg bij stilgestaan. Maar de gedachten die dan nu bij me opkomen is. God neemt je alles af wat je lief is. God neemt mensen van je af waar je van houdt. Dus ja, waarom zou ik in iets of iemand geloven die me pijn doet? Nou, goed dat. Toen kwam Robert dus naast me zitten. Nou, 2018, sorry. Jij hebt iets met het geloof, weerstand. Nou, dus ik legde hem dit verhaal uit. En nou goed, toen heb ik dus in die sessie met hem al een enorm stuk mogen helen. Eigenlijk echt letterlijk tussen hoofd en hart. Hij werkt met verschillende technieken. En hij deed bij mij onder andere tapping, maar volgens mij ook hypnose. En ik kan me dat niet echt helemaal exact meer herinneren. Wat hij allemaal deed. En goed, wil ik zeggen, allemaal technieken bij elkaar. En nou ja, goed, we gingen daar ook in een soort hypnose. En dan vroeg ik, wat zie je? En wat voel je? En wat ervaar je? En nou ja, goed, daar kwam ook destijds ook uit dat ik gewoon heel erg analyserend leefde. Vanuit mijn hoofd, rationaliseren, overdenken, et cetera. En nou ja, dat was heel interessant. En het bijzondere was ook, ik had die sessie gedaan. En nou ja, goed, iets heb ik daar echt... Ik heb daar echt een schreeuw gelaten van iets wat eruit moest. Ik weet niet wat dat was, maar het was heel interessant. Dus dat heb ik daar los mogen laten. En ja, toen op een gegeven moment ook daar in een meditatie... kreeg ik door, je bent hier om het geloof te herstellen. En toen dacht ik, what the fuck? Wat moet ik daar nou weer mee? Dus dat heb ik toen ook aan Robert gevraagd. Ik zeg, het is misschien een beetje raar hoor. Maar even een slokje water. Ik zeg, misschien een beetje raar, maar ik krijg net gewoon door. Je bent hier om het geloof te herstellen. Wat moet ik daar nou weer mee? Dat was echt... Ik weet niet meer exact hoe dat gesprek is gegaan. Maar wat ik eruit onthouden heb is... een bakker bakt brood en een lichtwerker maakt liefde. Dat was uiteindelijk de kern van het verhaal. Het geloof herstellen... het lichtwerkerstuk heb ik nu wel een iets andere perceptie over. Komt misschien nog in deze aflevering en anders komt dat wel in een andere. Anyway, hier om het geloof te herstellen. Een bakker bakt brood, een lichtwerker bakt liefde. Nou oké, dat heb ik meegenomen. En toen zat ik in 2019, mijn bedrijf groeide echt als een paddenstoel uit de grond. Het ging supergoed. En toen was het begin 2019. En toen zat ik enorm vast. In de balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Echt gewoon voor mij tot frustrerends aan toe. En daar wilde ik iets mee. daar wilde ik iets mee. En ja, het was echt ook zo'n moment dat ik dacht van... Oh, ik weet het gewoon niet meer. Ik wist het gewoon echt niet meer. En ik weet niet hoe dat tegenwoordig is met de mannelijke en vrouwelijke energie. Maar het kwam de hele tijd op mijn pad. Het kwam de hele tijd op mijn pad dat ik zachter mocht zijn. En moet ik even denken... Ja, dat was het. Ik weet het weer. Want ik werd toen 30 en toen word je opgeroepen om een eerste uitstrijkje te laten maken. En we wilden graag beginnen aan onze kinderwens. Dus ik dacht, hey, dat is goed, dat gaan we doen. Nou, of dat was het jaar ervoor, dat maakt niet uit. Ja, dat was nog 2018. Toen liet ik een uitstrijkje maken. Nee, het was wel begin 2019. Het was begin 2019. Toen liet ik dat uitstrijkje maken. Want ik zei ook, weet je, we willen graag kinderen. En dan laat ik mijn spiraal eruit halen. En dan doe ik meteen dat uitstrijkje en prima. Dan heb ik het maar gehad. Alleen toen kreeg ik een vervelende uitslag kreeg ik terug. Nou goed, ik weet dat 1 op de 3 vrouwen destijds eigenlijk kreeg. Ik zat best wel in de stress. Maar goed, heel veel vrouwen schijnen dat dus te krijgen. Dan is er vervolgens niks aan de hand. Dus daar hield ik aan vast. Alleen bij mij was het echt niet goed, zeg maar. Er was nog niks echt ontwikkeld. Maar ja, het was zeg maar het voorstadium van baarmoederhalskanker. Nou, vond ik super heftig. Maar ik wist gewoon, dit is een signaal van mijn lichaam. Weet je, dat vond ik fucking frustrerend. Want ik snapte het gewoon niet. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik wist dat er dus bij mijn baarmoeder iets verkeerd was. En ze hebben uiteindelijk ook een aantal, volgens mij 2 plekjes, hebben ze ook weg moeten snijden. Echt dat ik daarvoor geopereerd ben. Maar ik wist dat het te maken had met die mannelijke en die vrouwelijke energie. En ik wist gewoon niet wat ik eraan moest doen. Behalve natuurlijk die medische ingreep. Maar toen een paar maanden later, toen zei ik nou goed, niet God. Maar ik zal dat nu wel zeggen. God of universum, ik weet het niet meer. Ik weet het gewoon niet meer zelf. Ik weet het niet meer. Help me, wat moet ik doen? Nou, ik heb dat ook naar 2 vriendinnen destijds via WhatsApp gestuurd. Ik weet het niet meer. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik geef me over. Ik ga iets doen. Ik ga iets doen, maar ik weet niet wat. Nou, ik heb alle apps toen van mijn telefoon gegooid, behalve YouTube. En toen ben ik naar YouTube gegaan en toen heb ik iets ingetoetst van je veld opschonen. Want ik dacht, misschien zit er iets verkeerd in mijn veld. Raar, zo voelde ik me. Kan er nu nog een beetje in terug. Toen kwam ik toevallig op een healing uit. Ik weet niet meer hoe die heet, maar hij was van Hyacinta Crady. Heel toevallig, tussen haakjes, kwam die afgelopen week ook weer op mijn pad in mijn zakelijke messenger chat, terwijl ik daar eigenlijk nooit kijk en keek nu toevallig wel. En zij legde... Daar in die healing op YouTube deed ze eerst een voorstukje met uitleg over de goddelijke essentie, over de bron, over de verbinding die er eigenlijk altijd is met het goddelijke, de goddelijke vader, de goddelijke moeder, de goddelijke zoon. En ik had echt zoiets van, wow, wat is dit? In een positieve zin. Nou goed, die healing heeft super veel voor mij veranderd. Ik heb hem ook ergens in een programma, een money healing programma in mijn academy, mijn Infinite Academy, heb ik hem destijds toegevoegd als bonus, omdat hij voor mij gewoon superveel betekend heeft. En ik wist gewoon, ja, weet je, die mannelijke energie, dat knallen, dat harde werken. Wat is dit nou? Oké. Ja, ik sta in het zwembad en ik voel opeens iets prikken. Geen idee. Nou ja, grappig. Alles is informatie. Heeft superveel voor mij veranderd. Ik weet ook dat die zachte vrouwelijke energie gewoon echt nodig is om toe te staan. Om ja, veel meer flow in je leven te ervaren. En nou ja, geld is daar gewoon simpelweg een onderdeel van. Want dat is natuurlijk gewoon energie. Toevallig, niet toevallig natuurlijk, check ik de beschrijving van die YouTube video. Ik kom op echt de meest niet-marketing website ever. En van Hyacinta of van haar partner, dat weet ik niet meer. Maar ik lees gewoon dat zij op tour gaan in Nederland. En toevallig, niet toevallig, vlakbij mij. Een half uurtje rijden of zo, toen we nog in Nederland wonen. En dus ik zei tegen Mark, nou, ik zou daar graag heen willen. Ik heb deze meditatie gedaan van deze vrouw. En ik weet het niet, het raakt me iets. Dus ik weet ook niet meer hoe dat plaatsje heet. Nou, anyway, ergens boven in Noord-Holland in ieder geval. Niet Den Helder of Annapolona, maar wel een beetje die kant op, zeg maar. En nou goed, het was een tweedaagse. En ja, het voelde als een begin van thuiskomen. Het was heel bijzonder. Veel meditaties, veel healings, veel uitleg. Nou ja, goed, hier Hyacinta's partner Frits, die maakt music from source. Die hoort gewoon klanken vanuit het universum. En daar maakt hij aardse, hoorbare tonen van. Echt heel mooi is dat. Moet je maar eens opzoeken op YouTube. Music from source. Frits Evelijn heet hij. En ja, ik weet niet. Ik was daar zo door. Ik was echt helemaal gefascineerd. En ik weet het niet. Ik zat toen ook helemaal in de online marketing. Was ik superveel over aan het leren. En nou ja, goed. Hè. Dat is natuurlijk ja, waar ik mijn business heb kunnen laten, ja, boomen, zeg maar. Dat ik spiritualiteit en business durfde te combineren. Ik liep die paden dus los van elkaar. Enerzijds het zakelijke, de online marketing, en anderzijds het spirituele. En ja, ik bracht dat gewoon samen op mijn Instagram voornamelijk. Ik had destijds nog helemaal geen podcast. Was eigenlijk echt, ja, Instagram. Ja, en ik weet het niet. Ik was zo geïntrigeerd dat ik na die workshop met Hyacinta in gesprek ging. En zij wilde wel, nou ja, goed, ook hun boodschap meer verspreiden. En ik had natuurlijk kennis van marketing, dus daar zouden we een keertje over contacten. En ik weet niet, we waren in contact en dat was superleuk. En toen zei ik, nou, zullen we samen een workshop doen? En toen hebben we samen een workshop gegeven, ondernemen vanuit je hoger zelf. En zij deed daar ook een teaching over de bron, over de verbinding daarmee. En nou, ik deed dan een online marketingstuk. Wat gewoon een ja, spirituele inslag had. Ik heb ook iets nu op het spirituele, dat woord. En daar zal ik ook, nou ja, of deze of een andere aflevering, zal ik daar iets meer over, ja, over uitweiden. Spiritualiteit. Alright. Dus eigenlijk, eerst Robert Bridgman, toen kwam ik met Hyacinta, kwam ik echt in dat godsstuk, ook de goddelijke essentie. En ik dacht, waarom moet hij dat nou God noemen? Hoezo? Weet je, God, ik kon gewoon niet zo goed met het woord God. Nou, ik heb ook toen een healer opleiding gedaan bij Hyacinta. En dat was heel bijzonder. Ik kon mergen, heet dat. Mergen in de energie van iemand anders. En nou ja, echt. Nou, dat was heel bijzonder. Heeft niet zo heel erg veel met God te maken. Maar dat was wel voor mij ook een epifanie, openbaring, bewijs. Van een bepaalde energetische kracht in mij, dat ik andere mensen op een bepaalde manier kan lezen. Ik deed toen een sessie met iemand en ik deed die techniek. En ik zag gewoon meteen, ja, het klinkt best wel een beetje hard, maar ja, ik zag gewoon dat diegene ongewenst was bij de geboorte. Ik wist dat natuurlijk helemaal, ik kende diegene helemaal niet met wie ik die sessie deed. Nou, dat bleek inderdaad ook zo te zijn. Dus dat was best wel heftig en confronterend. Maar goed, daardoor had ik wel zoiets van, oké, weet je, dit is bijzonder. Dit kon ik niet weten. Dit komt van een andere source waar ik blijkbaar op in kan tappen. En goed, dan met een healing techniek waar ik met iemand verlichting kan creëren in zijn of haar leven. Niet dat ik dat doe, maar ik kan werken met energie. Laat ik het zo zeggen. En ja, weet je, ik merk dit gewoon echt. Ik kan niemand helen. Hè? Net als dat Jezus niemand heeft kunnen helen. Maar het geloof dat iemand heeft, dat heelt. Dus nou ja, goed, diegene heeft een bepaald geloof gehad. Wat, nou ja, anyway. Ik heb daar nog niet echt woorden voor. Maakt ook niet uit. Toen ben ik naar, op een gegeven moment meerdere healings met Hyacinthe gedaan. Zij stond eigenlijk altijd aan mijn zijde als er iets was. En op een gegeven moment is dat eigenlijk stuk gelopen. Heel bijzonder genoeg over een kwestie rondom geld. Iets van anderhalf jaar later wat ik heel naar vond, heel vervelend vond. Maar goed. Alles moet zo zijn. En ik kan dat achteraf ook heel goed zien. Maar goed, dat terzijde. Ik merkte ook. Dus dat was ook weer een ervaring die ik had. Dat ik ook veel meer de energie begon te begrijpen. Nou, als je wel eens iets van mij gevolgd hebt. Of een bepaalde meditatie hebt gedaan. Ik werk eigenlijk altijd met een buisje van licht. Vanuit het centrum van het universum. Nou ja, dat komt dus vanuit de goddelijke essentie. En dat is iets wat ik in die periode geleerd heb. En wat mij gewoon ontzettend helpt om de verbinding te maken. Of te herstellen of te versterken met de bron. De goddelijke vader, de goddelijke moeder en de goddelijke zoon. En dat goddelijke, dat kon ik toen nog wel aan. Maar echt God vond ik gewoon toen echt nog heel erg moeilijk. Daar kon ik gewoon niet zoveel mee. En daar was ik ook helemaal oké mee. Nou goed, wat ik zeg, op een gegeven moment scheiden de wegen tussen Hyacinthe en mij. Ik heb superveel aan haar te danken. Ik heb onwijs veel geleerd. Echt ook hele mooie dingen meegemaakt. En ze heeft ook voor EVV heel veel betekend. En dus daar ben ik nog altijd mega dankbaar voor. Ja, en toen eigenlijk een hele tijd eruit geweest. Hè. Ik moet ook zeggen, ik werd toen in 2020 werd ik zwanger. Dus nog wel ook meerdere transformatieve dagen. Maar eigenlijk meer in het spirituele gaan. Meer het ademwerk, de hypnose, familieopstellingen. En dat in combinatie met business was eigenlijk mijn teaching. Live events deed ik daarvoor. Nou, gewoon echt super cool. Ik ben zelf alleen op een keer op een event geweest. En die vrouw die zei, ook een, volgens mij is ze nog steeds business coach tegenwoordig. Maar een vrouw die zei van ja, en ik ga jullie helen. En toen dacht ik, dat kan helemaal niet. Jij kan niks tussen haakjes. Jij kan niemand helen. Iemand kan alleen zichzelf helen. Maar daar had ik toen nog geen woorden voor. Nou, ik denk eigenlijk een beetje. Fast forward naar mijn zwangerschap van Isa. Eerst nog eventjes daarvoor. Heel veel mensen vragen natuurlijk waarom wij op Bonaire zijn gaan wonen. Dat hebben we gewoon echt niet zelf bedacht. Nou, ik heb daar een hele uitgebreide podcast over opgenomen. Dus mocht je het hele verhaal willen weten. Is volgens mij podcast 155 en 157. Waarin ik dus echt het volledige verhaal uitleg. Hoe dat is gegaan. Ik las toen een boek. The Game of Life. Van Florence Scovel Shin. Of ik luisterde dat boek. En het gaat heel erg over het leven is een spel. Het leven is een spel. Het leven is een spel. En ook weer met de divine. En divine infinite intelligence. En dat was nog vrij hoofdelijk. Waar ik mezelf goed in kon vinden. En toen gingen we. Ik ga heel even uit de zon. Toen was de wereld dicht. En toen dacht ik wel ook eventjes van ja, als dit mijn mooiste leven is, wonen we dan in Nederland, weet je? Ik kwam er eigenlijk al heel snel achter van niet. Want tijdens de lockdownperiode merkte ik ook dat ik gewoon heel erg bang was. Dat ik nooit meer de azuurblauwe zee zou zien. Terwijl die me zoveel bracht altijd. Nou, eigenlijk ook geïnspireerd door iets wat Michael Pilatschik ooit gezegd of geschreven heeft. Ik vroeg me af waarom ik in Nederland zou wonen als ik ook in een land kan wonen waar het altijd mooi weer is. En dat is me zo bijgebleven dat het ook een van mijn dromen was om ooit in een land te wonen met witte stranden en palmbomen. Nou, toen lockdown, ik bang dat ik de azuurblauwe zee nooit meer zou zien. En toen we dus echt ook in dat stuk zaten van het hele leven is een spel, dacht ik oké, als het leven dan toch een spel is, ja, waarom zouden we dan in Nederland blijven wonen? Weet je wel, sowieso de dingen van de overheid met prikverplichtingen en dat soort dingen. Nou, daar stond ik totaal niet achter. Heb ik me ook tegen verzet totdat ik inzag van ja, weet je, dat waar je tegen vecht of waar je tegen verzet, geef je nog steeds aandacht aan en dan groeit het. Dus ik heb dat op een gegeven moment ook weer losgelaten. En toen beseften we ons van ja, we gaan gewoon ons huis verkopen. Fuck it, we gaan het gewoon doen. En toen hebben we dat te koop gezet. Toen zijn we bedacht vanuit ons hoofd. Weet je, we gaan naar Mexico. Waarom? Daar waren geen verplichtingen. Regels waren chill. Geen mondkapjes, dingetjes en zo. En wit stranden, palmbomen. En ze spraken daar Spaans. En wij hadden Spaans cursus gedaan. Met het idee dat we ooit in Barcelona een huis zouden willen kopen. Nou, toen was het een beetje 1 en 1 is 3. Dus wij zijn toen naar Mexico gegaan. We hadden ook zoiets van, nou, we kunnen hier wel wonen. Hartstikke leuk. Daar had Mark ook nog een hele bijzondere ervaring. Want, nou ja, goed, misschien ken je haar niet hoor. Maar Madelon Vos was daar destijds ook met haar vriend. Zij is, volgens mij Miss Bitcoin heet ze nu. Ze had toen nog helemaal niet een hele grote following. Nu wel. En Mark die dacht de hele tijd, wouldn't it be nice if... zou het niet tof zijn als ik Madelon Vos tegen zou komen? Dat is een oefening vanuit de Love Attraction. Dan wouldn't it be nice if. En, nou, hij kwam haar dus ook tegen met haar vriend toen hij met Evie aan het wandelen was. Super bijzonder. En in Playa del Carmen of all places, toevallig dat hij hen tegen het lijf liep. Dus het was al een hele bijzondere ervaring in onze weg van... Ja, weet je, leef je mooiste leven. Gewoon op ontdekkingstocht gaan. We wisten niet, willen we naar Mexico, maar we gaan gewoon kijken. Nou, we dachten dus, we kunnen daar wel wonen. Hé, er is iets bijzonders gebeurd, supercool. Nou, toen kwamen we thuis. Toen kwam Bonaire 3 keer op ons pad in 1 week. Echt via verschillende kanalen. Eerst via Mark, toen via mij en toen via ons beiden. Toen heb ik gezegd van, nou, God of universum, ik wil wel gaan. Maar laat me dan maar zien wanneer. Toen was het 16 maart. En toen vond ik een muntje van 20 cent. Letterlijk terwijl ik die podcast opneem, dus volgens mij 155. Toen vond ik een muntje met 20 cent. En toen zei ik, ja, maar 20 maart, dat is over 4 dagen. Dat is nog deze week. Dat is echt te snel, universum. Volgende week wil ik wel gaan. En echt, I shit you not, de volgende dag, Evie V, die kon net een beetje lopen. En die vindt gewoon bij de container van de buren een kaartje met 21-3, dus 21 maart. En ik voel gewoon, ja, dit is wat we moeten doen. Dus wij hebben tickets geboekt op een donderdag. En op maandag zijn we naar Bonaire gevlogen. Nog nooit geweest, maar het voelde echt ontzettend geleid. En ik was toen nog niet dus echt bezig met God of met Jezus, maar nog meer wel vanuit de Law of Attraction, vanuit het energetische, dat er gewoon meer is dan ik met mijn geconditioneerde mind kon en kan bedenken. En dat er guidance is. Guidance, 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 guidance. Daar geloofde ik heel, heel sterk in. Nou, bijna Bonaire en nou ja, goed, alle signs wezen erop dat we hier moesten gaan wonen. Ik heb toen een hele intense rebirth ademsessie gedaan. Waarbij ik, echt in een kruisigingshouding lag. Dat ik ook helemaal tegen de grond gedrukt werd van... En toen op een gegeven moment was die druk, die was weg. En toen kroop ik in elkaar als een baby. Het was dus, ja, het was echt gewoon een soort van rebirth. Het was echt, ja, het was heel, heel, heel bijzonder. En toen wist ik, we moeten hier wonen. En dat zei ik ook tegen Mark. En iedereen zei, ja, maar het is moeilijk hier met huizen en zo. En ik zeg, luister, als God het wil, dan of als het de bedoeling is, zei ik... dan vinden wij wel een huis. Nou, binnen 24 uur, letterlijk, hadden wij een huis... een huurhuis. En dat voelde echt too good to be true. Was echt een huis vanaf de bovenkant. Vanaf de bovenkant gefotografeerd. Met twee vleugels. En met slaapkamer. Nou, anyway, super. En gewoon voor een bedrag wat we konden betalen. En zo hebben wij binnen 3 maanden alles verkocht. En zijn wij naar Bonaire geëmigreerd. Puur op basis van die guidance. Vanuit meer dan wat we zelf hadden kunnen bedenken. En eigenlijk toen op Bonaire. We hadden ons huis met flinke overwaarde verkocht. Een groot deel daarvan geïnvesteerd in crypto. Om geld nog meer voor ons te laten werken. En daar in dat proces. Alles in mijn bedrijf ging alles goed. Alles ging supergoed. Van 1-op-1 trajecten van €400 naar binnen echt binnen 2 jaar naar een groepstraject van 25.000 en €30.000. Waarvan ik er 6 verkocht in 2 maanden tijd. Dat ik maanden had van 60.000 cash, 90.000 cash, 44.000 cash. Super bijzonder. En toch heb ik nooit de voldoening gevoeld van dat geld. Best wel gek, want €90.000 in een maand is best wel insane. Ergens. En natuurlijk is het voor sommige mensen is het een standaard. Dat weet ik. Daar ben ik me inmiddels ook bewust van. Voor sommige mensen is het weinig. Is het klein geld, snap ik ook. Maar ik ben me er eigenlijk nooit bewust van geweest van de hoeveelheid geld die ik ontving. Ik wel één moment, mijn eerste live dag destijds van dat high-level groepsmentoring traject. Ik had toen een heel mooi kasteel afgehuurd. En ik weet nog, ik had vanuit visualisatie een keertje een offerte opgevraagd om met een privéjet van Nederland naar Curaçao te vliegen. En dat was destijds €150.000 voor een enkeltje, volgens mij. En ik weet nog dat we zaten in dat prachtige kasteel. En ik sta daar en ik kijk naar die 6 dames die daar waren. En ik dacht gewoon, wajo, dit is gewoon €150.000 wat ik heb verkocht. Ik had nu gewoon ook die plane, die private jet kunnen boeken. Nou, heb ik niet gedaan, maar dat was wel een hele bijzondere realisatie. Maar geld heeft me daarin nooit die voldoening gegeven. En toen we het huis verkochten, dus vanuit mijn business, had ik dat al ervaren dat het binnen was gekomen. En dat ik het ook weer had uitgegeven. Weer nieuwe coaching, mooie vakanties, advertenties, weet ik veel. Ik investeerde alles weer in mijn bedrijf en in het hier en nu in mijn leven. En toen verkochten we het huis, wat ik zeg, met flinke overwaarde. Mijn bedrijf liep goed en ik dacht van ja, ik ben gewoon klaar. Ik ben gewoon klaar. Maar toen kwamen we hier. En toen voelde ik me eigenlijk een beetje achteraf gezien. Kon ik zien dat ik me lost voelde. Ik dacht, ik heb het gemaakt. Ik ben klaar. We kunnen 's ochtends, 's middags, 's avonds uit eten. Weet je, het geld kan niet op. Het klotst tegen de plinten op. En halleluja. Let's enjoy life. Ik leef vrij. En hartstikke leuk. Iets klopte er niet. Het was zo gek, want mijn bedrijf deed het gewoon nog steeds goed. De lanceringen waren gewoon met vrij weinig moeite, minimaal €30.000. En ik was energetisch ondernemen begonnen met Mark. Maar daar begon het ook een beetje te schuren. Dat werkte. Mensen hadden supergoeie resultaten. Echt, daarom ben ik het ook nog langer blijven doen. Alleen steeds de lancering zelf ging supergoed. Alleen, ik kreeg regelmatig woorden met Mark over zeg maar het zakelijk samenwerken. Nou, we zijn er inmiddels ook achter. We zijn geweldige huwelijkspartners, maar geen goede zakelijke partners. Nou, dat is prima. Dus daar zijn we ook in die vorm met energetisch ondernemen gestopt, dat we dat samen deden. Er zat gewoon best wel veel rush in. En dit is iets wat misschien meerdere mensen herkennen. dat je misschien uit een jeugd van tekort komt. En ik heb nooit tekort gehad. Ik heb altijd respect gehad voor hoe mijn moeder het gedaan heeft. Ik bedoel, superknap dat ze mijn broer en mij alleen heeft opgevoed. En ontzettend hard daarvoor heeft gewerkt. Ze werkte 60 uur per week. Maar ja, dat, gewoon puur, dat is gewoon mijn conditionering geweest. Hard werken voor een middelmatig salaris. Anyway, nooit merkkleding. We konden wel op vakantie hoor, maar we gingen nooit echt uit eten of zo. Waar absoluut niks mis mee is. Alleen ik heb nu gewoon, ik leef nu graag een andere levenskwaliteit. Maar misschien dat mensen dit herkennen, dat je uit een niet overvloedige jeugd komt. Qua geld in ieder geval. En dan komt het. En dan komt het in grotere getalen. En wow, vet. Ik kan dit kopen, kan dat kopen, kan dit doen, ik kan dat doen. Oh my god, ik kan investeren. Yes, wow. Ik dacht altijd dat ik nooit kon investeren. Want ik dacht dat je dan in vastgoed moest. En zoveel geld had ik niet. Nou, dat waren allemaal dingen dat er gewoon een totale wereld open ging. Door de financiële mogelijkheden die we hadden. En ik dacht, hè, ik ben klaar, ik ben vrij, er is zoveel geld. Weet je wat? Ik wil ook gewoon fulltime moeder worden. Ik hoef toch niet meer te werken. En dit is wat ik wil. Ik wil fulltime moeder zijn. Nou, dat heb ik gedaan en ik vond het verschrikkelijk. Er was echt een deel in mij wat gewoon afstierf. En dat was echt mijn creativiteit en een beetje de nerd in mij om gewoon ook achter mezelf toe te staan om achter de laptop te zitten en gewoon een beetje nerd dingen te doen. Ik vind dat heerlijk. En dan creativiteit van mails schrijven en een keer een campagne inplannen in Mailblue en in Webinar Geek kijken. Ik miste dat gewoon. Was ik me destijds niet bewust van, want ik wilde zo vrij mogelijk leven en een zo leeg mogelijke agenda hebben. En gewoon zo weinig mogelijk werken en gewoon voor Evie zijn. Nou, anyways, toen kwam ik op een retreat bij Eelco. Nou, die opende daarvan mijn ogen van, en wat voor moeder zou je zijn als jij wel gewoon je ambities waar zou maken? Dat raakte me ontzettend. Dus toen heb ik mijn business ook weer opgepakt. Maar ja, ik weet het niet. Ik vond het gewoon niet echt meer wat ik dan echt wilde, weet je wel. En ding is, alles werkte wel. Toen ik Infinite de eerste keer lanceerde, was succesvol. Toen ik het de tweede keer groots lanceerde, was het nog succesvoller. Toen we nog een keer energetisch ondernemen lanceerden, was ook succesvol. Het ging hartstikke goed. En toch voelde ik, er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Dus het geld dat ik verdiende, ja, het faciliteerde een hele hoop. Het gaf me heel veel vrijheid in tijd, want ik kon mezelf vrijkopen. Het gaf me vrijheid in levenskwaliteit, want we konden veel uit eten. We konden uiteindelijk vanuit het huurhuis waar we zaten, toen we wisten van we willen echt hier blijven en we willen niet meer huren. We dachten eerst dat huren vrijheid voor ons was. Alleen we kwamen er hier achter dat we toch gewoon heel graag een eigen plek wilden. Dus geld heeft het ook mogelijk gemaakt dat wij dit huis konden kopen. Ook mede dankzij de investering in crypto, wat gewoon heel snel heel goed ging. Waarbij we destijds ook het besluit hebben genomen. Want mensen zeiden ook van, maar dat is duur geld als je het nu uit crypto haalt. Want crypto gaat nog keer 10. Dus als je er nu 50.000 euro uithaalt, dat kan straks een 500.000 zijn. Maar wij zeiden van, maar we leven ook gewoon in het hier en nu. Dus mede daardoor konden we dit huis ook kopen. Ook op basis van de cijfers van het bedrijf. Dus dat was super fijn. En ook dit huis is echt enorme guidance geweest van het kopen. De onderhandeling ging niet moeiteloos. Nou ja, goed, dat is nu natuurlijk helemaal de hype. Het moet wel effortless gaan en yadi. Nou, ik zeg al heel lang, effortless is een mindset, Wat is moeiteloos? Toen op een gegeven moment zouden we deze koop, de aankoop van dit huis, hebben we gezegd van, we stoppen ermee. We gaan er niet uitkomen en we laten het los. Maar ik had God of het universum gevraagd, als dit huis de bedoeling is, laat me dan een uil zien. Dat is bizar. We waren toen bezig dat Evie op de wc ging plassen in plaats van in een luier. En als ze dat dan had gedaan, dan kreeg ze een sticker. En ze had een stickerboek van Winnie de Pooh. En opeens zit daar een uil in. Dus ik dacht, wow, joh. Ik dacht, okay, maar dit boek was gewoon al hier, weet je. Dat is bijzonder. Maar, nou ja. En toen opeens kwamen overal uilen vandaan. Heel bizar. Oh ja. Dat was in dat proces. En toen zeiden we van, nou, okay, het is de bedoeling. We gaan dit doen. Toen leek het niet helemaal moeiteloos te gaan. Maar toen hebben we de koop dus even gestopt. We zeiden van, weet je, we laten het los. Toen pakte Evie een boek. Sarah en haar gevederde vriend van Esther Hicks. En die ging als een gek door dat boekje zitten bladeren. Salomon heet die uil in dat boek. Toen dacht ik, zei tegen Mark, nou, dit is niet normaal. Weet je, je weet dat ik een uil heb gevraagd. En we hebben nu vandaag, hebben we gezegd van, we stoppen met het aankoopproces. En Evie gaat letterlijk naast me zitten met dit boek. En die stopt met zo te bladeren. Terwijl ze precies op die uil uitkomt. Nou, uiteindelijk hebben we daardoor, dus zijn we toch doorgegaan met de koop van dit huis. En hebben we het gekocht. Is het helemaal goed gekomen. Dus ik heb in de afgelopen jaren al heel veel dingen op basis van guidance gedaan. Maar het nooit echt God genoemd of de Heilige Geest of iets met Jezus eigenlijk. Ik was me wel bewust van de Christus-energie. Maar niet zozeer Jezus. Nou goed, dit huis gekocht. Toen zaten we wel al een beetje op het ding van God is never too late. Toen is er toch iets misgegaan met de overboeking van de ene bank naar de bank van de notaris. Waardoor God dus eigenlijk te laat was. Waardoor we de sleutel niet op vrijdag kregen. Want het was nog niet op tijd bijgeschreven bij de notaris die dichtging. Het was 3 uur later gekomen. Dus uiteindelijk kregen wij op maandagochtend kregen wij de sleutel van dit huis. Dus toen was ik eigenlijk best wel een beetje boos. Ik dacht, nou, iedereen kan wel zeggen, God dit, God dat. God is nooit te laat. God is never too late. Maar wel, hij was gewoon wel te laat. Dus ik was best wel boos op God. En ik snapte het ook gewoon niet. Achteraf snap ik het heel goed. De boodschap die daarin zit, zijn podcast aan zich. Maar uiteindelijk komt het er echt op neer dat we als mens gewoon echt op hebben komen te dagen. God doet zijn werk. En wij hebben ook gewoon op aarde onze verantwoordelijkheid te nemen en te doen wat hier op aarde gedaan moet worden. God kan niet op een knopje drukken en de transfer maken. Nee, weet je, zo werkt dat gewoon niet. Dat heb ik daaruit geleerd. Toen deed ik een nieuwe lancering van Infinite. Helemaal uitgedacht. Er zijn in de tussentijd nog meerdere bizarre synchroniciteiten geweest. Maar eventjes, anders wordt dit een podcast van 3 uur. Deed ik weer een lancering voor Infinite. Alles stond klaar. Heel team. Ik hoefde zelf bijna niks te doen. Procedures, adbudget van 25.000 euro erop gezet, wat er niet doorheen ging, want advertenties, weet ik veel. Er was best wel veel gedoe achter de schermen, waar ik zelf vrij weinig aan van heb meegemaakt, omdat ik een integrator ertussen had zitten. Maar het klopte gewoon niet, want ik had alles volgens het marketingboekje gedaan. En de grap is, daar geloof ik niet in. En toch was ik in die valkuil gestapt. Want ik dacht, als ik wil groeien naar 1 miljoen. Hè, als je doet wat je... wat was het nou? What has got you here won't get you there. Dus ik dacht, ja, ik kan niet zo blijven doen zoals ik het altijd gedaan heb. Ik moet nu de procedure volgen. Ik voel ook nu helemaal zo die gebalde vuist. En nu moet het via het boekje. Nou, dat hebben we gedaan. Heeft me uiteindelijk een ton gekost. In ieder geval, die lancering leverde een ton minder op dan ik gebudgeteerd was. En ik was hoogzwanger. En de grap was, ik heb 1 dag heb ik echt gebaald met een... Ik noem het altijd balen met een deadline. Weet je, als een lancering gewoon een ton minder oplevert, dat doet echt wel zeer. En toch dacht ik, ik kan nu volle bak in paniek raken. Maar blijkbaar moet dit zo zijn. Blijkbaar heb ik hier gewoon een les te leren, want ik ga niet dood. En mochten we het huis kwijtraken, om welke reden dan ook, dan moet dat ook zo zijn. Maar ik weet niet, er was een heel diep weten in mij dat ook zoiets had van, ja, weet je, maar ik ben nu hoogzwanger. Wat ga ik doen? Ik kan nu niks doen. Ik ga geen high-level groep starten. Dat doe ik niet. Dat is een van mijn regels, energy first. Dat is al jaren zo, energy first. Dat was ik even vergeten in die lancering, die op strategie ging eerst en niet op energie eerst. Dus dat was voor mij weer gewoon een bevestiging, dat waar ik al jarenlang in geloof, gewoon echt een waarheid is. En ik heb dus één dag echt heel erg stress gehad en Netflix gekeken en chocola gegeten. En toen dacht ik ook, ja, weet je, maar ja, dit gebeurt met een reden. Dus ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Laat me maar zien. En toen zei ik wel, oké, God, als u dan de oplossing bent, ja, als ik dan de weg terug naar God moet bewandelen, prima. Doe maar. Laat het me maar zien. Ik weet het niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Als het God is, als het Jezus is, dan maar. Dan zie ik wel hoe ik dat trauma van het is Gods wil, hoe ik dat ga overwinnen. Ik weet het niet meer. En dit is de enige weg die ik nog niet langer bewandeld heb. Dus laat maar zien dan. Ja, en ik denk dat ik daar een bepaalde deur heb geopend. Door dat te zeggen, in dat vertrouwen ook te stappen. Want ja, die Ton, die had een... Ik heb ook financiële afspraken moeten maken toen. Waarbij ik dus wel weer op kwam dagen voor het aardse. Waar ik 2 jaar daarvoor dacht, ik ben klaar, ik hoef niks meer te doen. Passieve inkomsten stromen, lang leven de lol. En ik dacht gewoon, ik ben klaar. Maar ik was ook klaar met het nemen van mijn verantwoordelijkheid op bepaalde vlakken in mijn leven. En daar heb ik ontzettend van geleerd. Weet je wat ik zeg, God doet het werk wat wij zelf niet kunnen. Maar wij hebben zelf wel gewoon werk te doen hier op aarde. En ook in zaken geld, weet je, dat heb ik echt gemerkt. Als je geld wilt ontvangen, moet je opkomen dagen voor geld. Nou, super belangrijke les geweest. En op een gegeven moment, ik weet niet meer waarom, maar Mark ging ook opeens aan op het stuk van Jezus eigenlijk. God, Jezus en... ik sprak iemand bij de kapper. Ja. En die had ook bijbelstudies gedaan. En die zei, ken je Isa Kriens? Ik zeg, ja, ken haar wel. Eigenlijk vanuit de tijd van Tibor en de hele wereldwijde crisis. En hoe duidelijk zij daarover was. Ze zegt, nou ja, zij is ook terug bij God gekomen. En de Heilige Geest is over... ik weet niet precies hoe ze dat noemt. Misschien vind je het interessant, moet je eens kijken. Dus nou, ik ga kijken. En ja, dat triggerde me ergens ook wel. En toch ook nog steeds weerstand. Maar Mark, die kwam er ook opeens mee. Dus ik vond het bijzonder. En hij zei, hey, er is een toffe serie over Jezus. En ik dacht, nou weet je, dat vind ik wel interessant. En we hebben eerst een film gekeken over het leven van Jezus. En dat was echt een hele leuke film. Het was gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Vanuit een Amerikaans verhaal. Super toffe film. Echt heel leuk. Heel inspirerend ook. En toen dacht ik, zo kan ik het geloof ook bekijken. Zo kan ik Jezus ook bekijken. Zo kan ik het geloof in God ook bekijken. Dus dat opende ook weer deuren. Toen kwam Mark met een serie. Stond ook eerst op Netflix. En dat ging echt over... vanaf de jongere jaren van Jezus naar... het verzamelen van de apostelen. En ook heel leuk... ook gewoon in een modern jasje. Dus ook gewoon fijn om te kijken. Maar ja, ook inspirerend, ook confronterend. En ja, Mark ging daar echt heel goed op. En ik keek nu vanaf de zijlijn een beetje mee. Maar ja, wat ik zei, ik had gewoon na die lancering gezegd... luister, ik weet het niet meer. Laat het me maar zien dan. En Mark is toen ook dingen gaan luisteren. En ook een bepaald boek, The Christian Atheist. Ik ken het zelf nog niet. Het is wel iets wat ik wil luisteren/lezen. Ik was meer nog in de Course in Miracles. Daar had ik twee boeken van. Ja, sowieso de Course in Miracles heb ik ook zelf. Maar dat metafysische vind ik best wel heftig. Ik had een boek, A Course in Miracles Made Easy. Maar dat boek vond ik helemaal niet easy. In het Engels in ieder geval. En A Return to Love. Nou, daar ging ik helemaal van aan. En daar spreken ze ook gewoon heel simpel over God. Op een manier dat God liefde is. En daar kon ik me wel heel goed in vinden. Dus zo werd ik eigenlijk een beetje losgeweekt van de conditionering rondom God neemt mensen van je af. Naar God is niets anders dan liefde. En terug naar liefde. Return to love. De weg terug naar God. En daar kon ik me prima in vinden. Dat smolt iets van mijn hart. En ik dacht, ja, gewoon ja. En toen heeft Mark hier om de Bijbel gevraagd. En die heeft hij van iemand gekregen die hij ook kent, van CrossFit. En daar heeft hij mee afgesproken en een mooi gesprek mee gehad. En die zei van, ja, kom je dan nu ook naar de kerk? Ja, zegt Mark, dat weet ik niet. Zei hij, nou, je bent welkom. En toen vroeg Mark dat aan mij. Die week daarvoor. Ja, misschien zondag wel naar de kerk. En dus ik zo, nou ja, oké, als jij dat wil, weet je, ja, lijkt mij leuk, interessant. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. En de grap was, het was eigenlijk in een club, want ze waren op zoek naar een nieuwe locatie. Dus wat, ja, ik weet niet, alsof ik dat beter kon handelen of zo. Ik dacht, nou, als het in een club is, dat herken ik wel. En dan voelde het een beetje laagdrempelig ook. En er waren nog meer synchroniciteiten. Bijvoorbeeld, ik was bevallen van Isa en er hingen hier slingertjes. En we hebben gewoon, krijgen we echt van iemand die we niet kennen. Oké, bijzonder. Er zit opeens een vogel super te kraaien. Zij liep altijd langs ons huis. Serieus? Als ik dit wil vertellen, dan gaat hij kraaien. Ik kreeg een kaartje van iemand in de bus met gefeliciteerd van de buurtjes. Nou, we hadden die buren eigenlijk nog nooit gezien en gesproken. En toen toevallig bleek dat zij ook bij die kerk aangesloten zijn als waar Mark de Jonge van had gesproken. En nog bijzonderder, Mark is begonnen als glazenwasser. Die heeft zijn eigen bedrijf als glazenwasser opgezet. En die man is toevallig jarenlang professioneel glazenwasser geweest in Nederland. Dus allemaal bijzondere synchroniciteiten. Nou, die ene week zijn we niet naar de kerk geweest. Want nou, Mark zegt, ik weet niet of dat de weg is voor mij. Ik heb eerst gewoon ook nog vragen. Nou, toen heeft hij gesproken met die jongen waarvan hij die Bijbel heeft gekregen. En toen voelde hij zich ook klaar om naar de kerk te gaan. En nou, Mark zei, ik wil dan zondag graag gaan. Ik zeg, nou is goed, ik ga met je mee. Kinderen konden ook mee, dus dat was ook fijn. Er was ook een kinderdienst. We begonnen, nou, we zouden dan gezamenlijk beginnen. En daarna zouden de kinderen dan apart gaan, zodat wij ook de preek konden horen van de pastoor. En ik zei gisteravond nog, ik ga niet. Nee, ik voelde echt weerstand en ik dacht, nee, even vanuit Human Design, mijn splenic autoriteit, vanuit mijn mild. Ergens voelde het van, nee, ik moet niet gaan. Wat de grap is, want dat was echt totaal niet mijn mild. Want toen Mark het die week daarvoor zei, zei ik meteen ja. En nu vond ik het eigenlijk gewoon reeds spannend. En ik voelde gewoon hartstikke weerstand. En dus gisteravond zei ik, nee, weet je, ik ga niet. En vanmorgen werd ik wakker en toen dacht ik, ik kan nu twee dingen doen. Ik dacht, ik kan niet gaan. En dan doe ik wat ik heb gedaan en dan verandert er ook niks. Of ik kijk deze weerstand gewoon aan en ik ga wel, dus ik ga er doorheen. En ik zie wel welke nieuwe realiteit er mag ontstaan. Nou, daar heb ik voor gekozen. Ik zeg tegen Mark, ik ga toch mee. En ik zei hem ook deze twee keuzes. En ik denk, ik ga gewoon. En het was ook niet in een kerk met een kruis erop en zo. Het was gewoon in een zaal bij Van der Valk. En het begon eigenlijk heel vriendelijk ontvangen, super fijn. En we begonnen eigenlijk met nou ja, relatief hippe, mooie liederen te zingen via een beamer. Alleen ja, wel over God, wel over Jezus. En ik moest zo huilen. Echt, ik denk dat we vier nummers gezongen hebben en ik heb gewoon alleen maar huilend meegezongen. Het was echt het voelde gewoon ook echt als een aantal transformatieweekenden die ik in mijn leven heb gedaan. Waarbij ik me zo gezien en gehoord voelde. En soort of gevoeld voelde. Gewoon, ja, ik weet het niet, geraakt. En het voelde als een thuiskomen. Het voelde als echt mezelf mogen zijn. Ik had heel fijn Isa in mijn armen. Dat voelde ook echt als de bedoeling. Kleine sidestep. We wilden namelijk graag nog een kindje en daar waren we een aantal maanden echt serieus mee bezig met mijn ovulatiekalender en zo. En nou ja, tussen haakjes, het lukte niet. Toen zei ik, weet je, fuck it, weet je wat ik ga doen? Ik ga voor mezelf kiezen. Ik ga lekker reizen. Ik ga een maand naar Amerika en op het moment dat ik dat besloot, die maand werd ik zwanger. Dus dat, en dat vond ik al bijzonder. Ik dacht, wat is daarin de boodschap van God of het universum? Nou goed, nu had ik Isa in mijn handen. En sinds Isa de geboorte is er sowieso superveel veranderd. Gewoon, die lancering die een ton minder opleverde. Ik was hoogzwanger, dus ik kon ook gewoon. Natuurlijk had ik stress kunnen hebben, maar ik koos anders. Ik koos ervoor om te zien van, nou, laat me maar zien dan. God, ik weet het niet meer. Laat me de weg maar zien. Als de weg dan naar God of Jezus is, prima. Ik bewandel hem wel, maar laat het me maar gewoon zien, want ik weet het niet meer. Ja, en zo zijn we dan vandaag bij de kerk uitgekomen. En ja, gewoon het gevoel, het is gewoon echt iets wat ik gewoon niet kan omschrijven. En ja, een soort van thuiskomen, een soort van hè, zie je wel. En ik zeg er ook bij, er is ook echt nog weerstand. Bijvoorbeeld als iemand zegt van ja, Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. Dat begrijp ik gewoon nog niet helemaal. Ik heb ook nog een heleboel vragen. Ik heb nog een heleboel te ontdekken. Maar dit voelde gewoon heel fijn. Het voelde ook als een hele fijne ontdekkingstocht. Ook als een soort van mijlpaal. Oh ja, het is nog echt heel grappig. Nog echt hoe grappig God eigenlijk is. En nou ja, een van mijn mantra's, iets wat Mark van de week zei, is: God speelt een veel groter spel dan dat wij ons kunnen bedenken. En echt, het is zo grappig. Het is zo grappig. Mark en ik hadden koffiebekers, ja. Best mom, best dad. Hij een zwarte, ik een witte. Pardon. En dat was echt altijd ons ochtendmomentje. Dan hadden we ontbeten. En als Evie naar de opvang was, of nog niet, dan dronken we samen buiten op de porch even een kopje koffie. In die bekers. Nou, sowieso nog een klein stukje achtergrond. Die bekers, die hadden wij in Nederland al. En die waren voor mij heel bijzonder, omdat dat het eerste servies was wat ik mezelf toestond om te kopen. Wat ik best wel duur vond, nadat we jarenlang tweedehands action servies hadden gehad. Niks mis mee, maar het feit dat ik mezelf toestond om nieuwe kopjes te kopen die een paar euro, weet ik veel, 6 euro per stuk waren, vond ik gewoon destijds echt wow. Nou, die hebben we toen in Nederland, hebben we ze weggegeven aan iemand die ze zou gaan verkopen. En we hadden er eigenlijk best wel spijt van dat we ze weg hadden gedaan. Nou, toen we weer in Nederland waren, waren we in de kringloopwinkel en toevallig tussen haakjes zagen we die koffiekopjes toen weer staan. Dus wij zo, wow, yo, dus we hebben ze gekocht toen. En we dachten dus dat het onze eigen kopjes waren. Die vrouw aan wie we ze hadden gegeven, die zei, nee hoor, ik heb ze gewoon nog staan. Ik moet ze nog verkopen. Dus heel bijzonder, wij meegenomen naar Bonaire. Dronken we dus iedere ochtend koffie uit. Tot vanochtend. Ik ga zitten op mijn koffieplekje. En ik kijk opeens opzij. Ligt mijn koffiekopje aan het diggelen. Kapot. Terwijl het is niet echt een plek waar heel erg wind waait. Mark's kopje was ook gewoon binnen. Bijzonder. Het was gewoon bijzonder. Ik weet niet of je het ooit hebt meegemaakt, maar dat zijn gewoon van die momenten. Oké, dit is bijzonder. Ik kon me ook niet druk maken. Ik vond het super jammer, maar net als met die ton minder lancering. Ik voelde gewoon, it's a message. It's just a message. Ik zie het wel, weet je. Ja, jammer, goed. En Mark komt met een ander kopje naar buiten en ik denk, ja, jammer. Oké, maar it's a message. Zo grappig. Serieus, dus wij zijn bij de dienst en iedereen die nieuw is, die wordt verwelkomd. En wat krijgen we? 2 grote nieuwe koffiemokken met Activate Your Faith erop. Sorry, maar dit is gewoon te grappig. Gewoon, en dan weet je, God speelt een veel groter spel dan dat wij ons kunnen bedenken. En echt gewoon dit. Echt gewoon dit. Koffiekopjes zit een heel verhaal aan, inclusief het emigreren, de attachment aan spullen, het weer verliezen van spullen, maar toch vertrouwen dat het een boodschap is en dan gewoon nieuwe krijgen met een super mooie tekst erop. Dat ik mezelf morgen gewoon al zie zitten met die beker als herinnering om het geloof te activeren. En dan weer helemaal terug naar eigenlijk de eerste boodschap. Je bent hier om het geloof te herstellen, denk ik. Ja, wauw, dat was full circle moment 1. En na de dienst, waar ook echt een bizarre preek in was, die volledig spot on was op hoe ik zeg maar in overgave naar Jezus ben gegaan, naar de weg terug naar God, na die lancering, ik weet het niet meer, op mijn knieën gevallen. Nou goed, over die hele preek kan ik een podcast aan zich opnemen, dat doe ik denk ik ook nog wel. Of niet, want opeens gaat het alarm van onze scooter af. Zo leuk dit, zo cool. En opeens besef ik me, ik sta met een jongen te praten. En ook een online business. En over de weg naar God, et cetera. En opeens besef ik me, want deze dienst was in Van der Valk. En ons hele Bonaire verhaal is begonnen in die Van der Valk. Want, nou ja, goed, dat wij op donderdag boekten voor die maandag aankomen in het hoogseizoen. Einde hoogseizoen. Maar alles was vol. En we konden alleen in Van der Valk terecht voor €3000 voor 1 week. En ik zei van, hey, als dit is wat God wil, dan komt dat ook goed. En nu, nou ja, goed, God weer mogen ontmoeten in het Van der Valk. Hoe dan? Hoe dan? Hoe verzin je dit? Dit verzin je gewoon niet zelf. Dit verzin je gewoon niet zelf. Dit is 2 jaar geleden gewoon ingezet. En nu was gewoon nog een full circle moment. Ik denk, ja, dit is gewoon goud. Dit is gewoon vet. Dit is gewoon als je zo kunt en mag leven. Ja, ja, weet je, prima. Nogmaals, er is echt nog voor mij veel te leren over de Bijbel. Over het leven van Jezus. Over van alles nog. Maar ja, ik weet het niet. Het voelt gewoon logisch. Het voelt gewoon goed. Het voelt gewoon, ja, God. Het voelt gewoon goed. Met heel veel vraagtekens. Met nog heel veel te ontdekken. Met nog weerstand te overwinnen. Wilde ik dit wel gewoon echt delen. Omdat ik heel veel ook gehad heb aan mensen die iets deelden over God. Waarvan ik toch de sparkjes opving. En wat mij het vertrouwen gaf om toch het pad te gaan bewandelen. Dat ik niet gek ben. Dat het niet oudbollig is. Dat het geen secte of cult of wat dan ook is. En dat het een veilig pad is om te ontdekken. En dat ik mezelf ook toe heb gestaan. En mezelf ook toesta om dit pad te ontdekken. En degene die de dienst vandaag opende, die zei ook van ja, maar er staat ook gewoon letterlijk in de Bijbel. Ga op onderzoek. Ga uit op onderzoek en behoud alleen het goede. En dit is voor mij gewoon een hele fijne, goede ervaring. En ik ga hier zeker weg. Of ik ga zeker door op deze weg. En ik zit inmiddels ruim over een uur heen met deze podcast. Dus deze ga ik afsluiten. Ik ga nog zeker meerdere afleveringen opnemen. Zeker over de openheid en het vertrouwen en de liefde en het gevoel dat ik heb bij God. En de weerstand die ik ben gaan voelen op het spirituele, op spiritualiteit. Iemand uit mijn team die zei ook, ja Kim, maar ik weet niet, ik mis een beetje het spirituele bij jou. En ik merk nu ook daarin dat ik de spiritualiteit veel te veel marketing ben gaan vinden. En ook heel veel mensen leuk stenen en leuk kaartjes trekken en dat soort dingen. Maar spiritualiteit is een goede instap. En er zijn ook mensen uit de gemeenschap die dat niet vinden. Maar ik vind spiritualiteit een hele mooie instap voor de weg van het geloof, van het echte geloof. Maar goed, dat is een podcast aan zich. Ik ben heel blij. Ik ben heel dankbaar voor deze journey. Ik neem je mee. Als je er meer over wil weten, mag je me altijd eventjes een Instagram DM sturen. Een vriendin die ik van de week sprak toen ik vertelde over mijn weg terug naar God. Die vroeg, wat betekent God voor jou? Nou, daar ga ik ook nog een aflevering over opnemen. Maar als je vragen hebt of iets wilt delen, weet je, DM me dan vooral via Instagram. Laten we verbinden. Dat is sowieso waar dit hele leven over gaat. En dit is gewoon een frequentie way beyond a lot. Dus ja, weet dat je welkom bent. En ik hoor heel erg graag van je. Ik ben sowieso super, super, super dankbaar dat je deze aflevering geluisterd hebt. Voor mij is dit echt een hele fijne uitlaatklep. En om te weten dat jij luistert, doet mij ook goed. Dus ik zou het sowieso super tof vinden als je me een berichtje wil sturen dat je hem geluisterd hebt. Gewoon via mijn Instagram, Kim Rietvinkel, hoor ik heel erg graag van jou. Dankjewel, more to come and I love you, you are amazing. And I love to see you grow. Ciao!